Goedemorgen broeders en zusters en gasten in ons midden. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En het is weer opnieuw een voorrecht om in jullie midden te mogen zijn met mijn gezin. En dat we samen opnieuw het woord mogen open doen. En ik wil eigenlijk gewoon verder gaan waar ik de laatste keer ben gestopt. En dat is in Leviticus. Daar ben ik bezig en ik wil eigenlijk met jullie Leviticus 11 een aantal versen uit gaan lezen. En Leviticus 11 is eigenlijk, moet ik zeggen, heb ik best wel mee gezeten van, ja, hoe kun je daar nou een preek over maken, over al die wetten, die spijswetten. Maar goed, ik heb de Heer mogen zoeken en ook wel een aantal mooie gedachten eruit kunnen halen, waar ik over met jullie wil nadenken. En de vorige keer hebben we gezien in hoofdstuk 10 van Leviticus, dat daar die verschrikkelijke gebeurtenis is van Nadab en Abihu, de zonen van Aaron, die vreemd vuur brengen voor de Heere God en sterven. En uiteindelijk na hun sterven geeft God in Leviticus 10, vers 10 kunt u dat lezen. Dan geeft hij wetten mee. Vanaf vers 8 begint dat, maar vers 10 wil ik even nog met jullie lezen. In Leviticus 10, vers 10, daar staat zowel, dus die wetten zijn gemaakt om zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige en tussen het onreine en het reine. Dus de wetten werden gegeven na die verschrikkelijke gebeurtenis, zodat er onderscheid zou gaan komen tussen heilig en onheilig en rein en onrein. En in hoofdstuk 11 tot en met 15 gaan eigenlijk al die wetten, die hebben er allemaal mee te maken. Nou, ik ga niet hoofdstuk 11 tot en met 15 deze morgen met jullie behandelen. Ook niet heel hoofdstuk 11. Ik wil wel een aantal gedeeltes eruit halen en waar een mooie lijnen in zitten. Maar als eerste wil ik ook even met jullie gaan, nog even een paar bladzijden verder. Opnieuw wat eigenlijk het doel is in Leviticus 15, vers 31. Dat is al die wetten die gaan komen. In Leviticus 15, vers 31, daar zegt de schrift: zo moet u de Israëlieten ver van hun onreinheid houden, zodat zij niet sterven. Dat was het doel van rein en onrein, dat zij niet zouden sterven in hun onreinheid, als zij mijn tabernakel die in hun midden is, verontreinigen. En dat vind ik heel treffend. Dus God geeft wetten mee, omdat God niet wil dat de Israëlieten sterven. Maar hij wil natuurlijk ook niet dat zijn tabernakel, waar hij tegenwoordig was, waar God woonde, in het Oude Testament, dat die verontreinigd zou worden. En nu weten we vanuit de brieven van Paulus dat wij nu de tempel zijn van Gods geest. Dat wij, ons lichaam is de tempel, waar God in wil wonen. En God wil dat wij ook niet sterven. En natuurlijk mogen we dat doortrekken naar het geestelijke. Dat God wil dat we leven. En God wil dat we niet eenmalig tot leven zijn gekomen, maar dat voortdurend het leven van Jezus in ons binnenste is. Dat is Gods verlangen. En omdat hij ook hierbij zegt dat zijn huis, zijn tabernakel niet verontreinigd mocht worden, geldt dat ook nu voor ons in het nieuwe verbond. Dat wij zijn een tempel van Gods geest en God wil niet dat ons lichaam verontreinigd wordt. Dus dat is het doel. Ik heb er boven gezet, boven de preek, je bent wat je eet. En daar zullen we over na moeten denken wat dat betekent. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel naar voren gaat komen in de prediking. Maar moet je maar eens goed over nadenken. Je bent wat je eet. En ja, een klein stukje van wat bedoel ik daar nou eigenlijk mee? Nou, die wetten zijn gegeven voor het volk Israël, dat er onderscheid zou zijn tussen hen en alle heidenvolken. Daar moest onderscheid komen. Zij moesten rijvoedsel eten en de heiden die aten alles. Het was een heilig volk apart gezet voor God. Ze moesten de heerlijkheid van God weerspiegelen. Ze moesten niet zijn zoals hun waren als de heidenen, de Israëlieten, maar ze moesten zijn zoals wie God was. Ze moesten zijn als de Heer God zelf. Hij wilde dat zijn heerlijkheid door zijn volk heen zou weerspiegelen te midden van alle andere rondom heidense volken. Dus Gods heerlijkheid die werd daardoor openbaar als zij deden wat God van hen vroeg. En daar zullen we straks nog even verder op inzoomen, ook in Leviticus hoofdstuk 11. Goed, ik wil beginnen met Leviticus hoofdstuk 11, vers 1... Ik wil beginnen te lezen vers 1 tot en met 8. En dan stoppen we even. De Heere sprak tot Mozes en tot Aaron en zeide tegen hen: spreek tot de Israëlieten. Dit zijn de dieren die u eten mag van alle dieren die op de aarde zijn. Alle dieren met gespleten hoeven, waarvan de hoef in tweeën gespleten is en die bovendien bij de dieren horen, die herkauwen, die mag u eten. Maar deze dieren mag u niet eten, van die alleen herkauwen of alleen gespleten hoeven hebben. De kameel, want die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. Die is voor u onrein. De klipdas, want die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. Die is voor u onrein. De haas, want die herkauwt wel, maar heeft geen gespleten hoeven. Die is voor u onrein. Het varken, want die heeft wel gespleten hoeven. De hoef is in tweeën gespleten, maar het herkauwt het gekauwde niet. Dat is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken. Ze zijn voor u onrein. Heel duidelijk, de dieren die gegeten mochten worden, dat moesten dieren zijn met gespleten hoeven, zoals een koe. En pas heb ik er nog even extra op gelet. Ik heb ook video's over gekeken, ook hoe het allemaal functioneert in hun hele lichaam. Maar hij moest een gespleten hoef hebben en het moest een dier zijn wat herkauwt. Het tegenovergestelde van een varken, wat niet herkauwt, maar wat alles naar binnen schrokt. En een varken, dat is eigenlijk, ik heb het wel eens eerder gezegd ook in de offers, dat ik het al eens doorvertaald heb naar een mens die onbekeerd is. En dat een varken de eigenschap heeft om in de zonde te leven. Hij wil heerlijk in, dat voelt hij zich in thuis, in de modder. Als dan het modder de beeld van de zonde zou zijn. Maar daarentegen, als we opnieuw geboren zijn, toen heb ik een keer gezegd bij die offers, dan zou eigenlijk dat varken, en dat kan natuurlijk niet, maar het gaat om iets duidelijk te maken, een poezennatuur moeten krijgen. Geestelijk, in ons leven kan dat wel. Van een varken naar een wedergeboren kind van God. Om de zonde achter ons te laten, niet meer in de modder te leven, hoewel we daar nog in kunnen vallen. Dus ik zeg niet dat we nooit meer kunnen zondigen. Nee, maar de Heere wil ons afscheiden. Dat zichtbaar wordt, dat Christus zichtbaar wordt in jou en uw en mijn leven. Dus dat de zonde uit ons leven weggaat. Nou, deze dieren, die moesten gespleten hoeven hebben. En ik weet echt niet wat voor, want er worden allerlei dingen aangegeven aan gespleten hoeven. Kun je zeg maar hele geestelijke lessen intrekken. Nou, dat staat er niet. Ik weet niet of God daar een bedoeling mee heeft, maar in elk geval, het moest een rein dier zijn. En wat zie je nou bij een koe? Een koe die heeft 4 magen. Ik heb daar video's van gekeken hoe dat precies werkt. Hij heeft een pens, dat is zijn eerste maag. En in die pens er kan wel 60 kilo gras in. Dat is ongekend. En hij heeft een netmaag, een boekmaag en een ledmaag. Een klein beetje biologie. Maar in elk geval, het gaat er mij niet om dat je dat allemaal begrijpt. Want ik begrijp ook echt nog lang niet alles daarvan. Maar in ieder geval, die koe die eet dus 60 kilo gras per dag. En hij drinkt 100 tot 150 liter water per dag. Dat is onvoorstelbaar. Maar goed, het is ook een heel groot dier. En dat beest, wat doet dat nog meer? Dat beest dat doet 12 tot 16 uur per dag herkauwt hij. Dus het voedsel gaat in zijn pens, komt terug in zijn mond en gaat naar de volgende maag en zo verder. Totdat het helemaal is verteerd. Dus hij herkauwt. Dat is belangrijk. Dat was een rein dier. God wilde dat het volk Israël rein was. Dus ze moesten reine dieren eten. Nou, de geestelijke les die ik hieruit kon halen, wat ik een mooi beeld vind, is dat die koe die herkauwt. En zo kunnen ook wij in ons geestelijk leven de Bijbel even gauw open doen, iets tot ons nemen en er heel de dag niet meer over nadenken. Het doet totaal geen kracht. Maar als wij werkelijk de Heer Jezus willen gaan leren kennen en onze God de Vader gaan willen leren kennen, dan moeten wij het woord tot ons nemen en dan moeten wij dat woord herkauwen. En die koe die herkauwt wel 12 tot 16 uur per dag. Hoe lang herkauwen wij het woord op een dag? Als we stille tijd hebben en het woord tot ons nemen, dat we niet denken we zijn nou klaar, we gaan lekker weer de dag voor onszelf leven. Maar dat we ons mogen uitstrekken naar om het woord tot ons te nemen, te zoeken naar wat bedoelt God nou in zijn woord. Wat wilt hij u en jou mij leren? Wat heb ik ervoor in praktisch leven voor vandaag? Wat heb ik ervoor in mijn gezin? Dat je zoekt naar Gods belofte waar je mag pleiten bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat wij het woord overdenken. Nou, die koe die moest eigenlijk al gezegd, hij eet veel, hij drinkt Dat hebben wij ook nodig. Eten en drinken. En daarvoor moeten we bij Jezus zijn. Dat we Hem eten en Hem drinken. Wat ons leven mag veranderen. En wat ik ook... een klein dingetje tussendoor over de haas. In vers 6. Er staat bij, die herkauwt wel. En er zijn ooit mensen geweest die hebben gezegd, de Bijbel klopt niet, want de haas herkauwt niet. Maar pas in 1882, toen hebben ze pas ontdekt in een Frans blad, dat hebben biologen ontdekt, dat een haas zijn eigen uitwerpselen opnieuw opeet. En dat die herkauwt. Maar het stond al veel eerder in de Bijbel. Gods woord is op alle fronten, als je dat gaat lezen op Leviticus, zo duidelijk dat Gods woord werkelijk het woord van God is. Dat biologen besteld stonden van, ja, ze moesten erkennen dat Gods woord waar is. En dat vond ik zomaar tussendoor mooi, dat je ook weer hier ziet hoe volmaakt Gods woord is. Want een haas die herkauwde wel, maar was niet rein, omdat hij geen gespleten hoeven heeft. Vers 9. Daar staat, dit mag u eten van al wat in het water leeft, alles wat in het water, in de zeeën en in de beken, vinnen en schubben heeft, dat mag u eten. Dus elk dier vanuit de zee, wat geen vin heeft en geen schubben heeft, was voor het volk, en nog steeds is dat, onrein. Dus zoals schelpdieren, die wij misschien allemaal eten, hè, mosselen, noem maar op, krab, al die dieren is niet kosher. Dat zijn allemaal, ze zeggen het wel eens, stofzuigers van de zee. Die hebben geen enkele, moeten zeggen, die al die afvalstoffen in de zee, die gaan allemaal door die dieren heen. En daarom wilde God niet dat het volk Israël deze dieren aten. Dus iedereen die wil weten of je een reine vis hebt, die moet vinnen hebben en hij moet schubben hebben. En daar vond ik ook, gewoon moest ik over nadenken, wat zou dat ons iets te kunnen zeggen hebben. En ik zeg niet dat het letterlijk zo is, maar ik moest er wel over nadenken. Er staat heel duidelijk in vers 10... het tegenovergestelde van wat ze wel mochten eten. Maar alles wat geen vinnen of schubben heeft in de zeeën en in de beken, dus ook in de rivieren. Van alles wat in het water wemelt en van alle levende wezens die in het water leven. Die zijn voor u iets afschuwelijks. Dus God wilde geen wemelende dieren die de Israëlieten zouden eten. Maar hij wilde vissen met vinnen. En waarom heeft de vis vinnen? Voor zijn besturing. Om vooruit te komen. Niet allemaal te krioelen. Dan moet ik gewoon eenvoudig denken, God wil ook in ons leven. Dat we achterlaten wat achter is. Dat we niet blijven hangen in onszelf. Maar dat we voorwaarts gaan. Zoals Paulus zegt, ik acht alles als schade. Zelfs de goede dingen. Om Hem. Om de Heer Jezus. Dus focus moet zijn in ons leven, de Heer Jezus Christus. Dat wij voortgang maken. Dat wij groeien in Hem. In zijn genade. Want Gods verlangen is dat wij geestelijk groeien. Dat we niet eenmaal tot geloof komen en daar blij mee zijn en dat we blijven zitten waar we zitten. Maar dat we gaan leren te heersen over de zonde. Dat we Gods geest aanroepen. Dat we mogen bidden in de naam van de Heer Jezus. Omdat Hij verlangt dat Hij zijn zoon gestalte krijgt in u en mij. Dus dan moest ik aan denken, die vis die niet krioelt, die met zichzelf als het ware bezig is, maar die voorwaarts gaat. En hij had schubben. En waar heeft een vis schubben voor? Dat heb ik ook opgezocht. Dat is eigenlijk om zijn huid te beschermen. Tegen parasieten. Want als een vis een wond heeft en een aantal schubben zijn eraf en heeft een wondje, dan is hij zeer gevoelig voor parasieten die hem uiteindelijk het leven kunnen kosten. Maar als een schub eraf is gegaan bij een vis, is het ook mogelijk dat hij weer teruggroeit. Toen moest ik eraan denken, ook in ons leven kunnen wij gevaar oplopen. En daarom heeft God ons aan elkaar gegeven. Moeten we in Christus blijven. Ook in het lichaam. We hebben elkaar nodig, want Jezus is gegeven als hoofd aan de gemeente. Dus denk niet te gering over, ik kan lekker alleen over deze wereld lopen. Gods woord wil dat als een levende steen ingevoegd worden in het lichaam. En dat vraagt van ons toewijding van ons allemaal. Daar is bescherming, daar is Jezus. En dan mogen we ook voor elkaar zorgen. Onze noden delen, onze moeites, onze strijd. En voor elkaar zijn, want Hij is er ook. En dat vind ik geweldig hier bij die vis, die schubbaard, was voor bescherming van zichzelf. En als hij dan een deuk op had gelopen, dan is daar ook nog geneheling mogelijk. Want die schubben groeiden weer aan. Zo is ook in ons leven. Als wij misschien klappen hebben opgelopen, vanuit het rijk de duivel niet meer zagen zitten, neem je toevlucht tot Jezus. Neem een broeder of zuster in de hand en ga zoek de Heer. Want Hij wil herstel geven. Hij geeft kracht. Dus dat waren de vissen. Met vinnen en met schubben. Dat zijn reine dieren. Dan lezen we vers 13, want ik ga niet alle teksten lezen, want dat duurt het veel te lang. Vers 13, dat is het derde soort dieren. Dan gaat het over de vogelsoorten. En van deze vogelsoorten moet u een afschuw hebben. Ze mogen niet gegeten worden. Ze zijn iets afschuwelijks. De arend, de lammergier en de monnikschier. En dan komen er allerlei soorten roofvogels. Dat wil ik even niet met jullie gaan lezen. Tot met vers 19. Maar wat zien we heel duidelijk in dit rijtje van deze roofvogels. Een roofvogel eet aas. Dode dieren. Dus hij eet ook bloed. En het was een wet in Leviticus 17 vers 11. Dat ook de Israëlieten geen bloed mocht tot zich mochten nemen. Want in het bloed is het leven. Als het bloed uit ons lichaam stroomt, dan stroomt het leven uit ons lichaam. Nou, deze dieren waren allemaal dieren die dus andere dieren aten. Geen plantaardige eters, maar juist aaseters. Dus geen zaadeters, geen vruchteters. Die waren rein. Maar deze dieren zijn onrein. En ook veel van deze roofvogels leven ook vooral in de nacht, in de duisternis. Dat is ook een heel mooi beeld. Wij zijn niet van de nacht, maar wij zijn van het licht. We moeten komen tot het licht, tot de Heer Jezus, die vrijmaakt. Die innerlijk vrijmaakt. Die werkelijk ons wil maken naar het beeld van zijn Zoon. En waar Gods geest is, daar is vrijheid. En als Gods geest daar is, die kan nooit samengaan met zonde. Als wij de Heer Jezus belijden als onze Heer. En wij vertrouwen volkomen op Hem. En daar is zonde in ons leven, dan trekt de geest zich terug. Zo nederig is God. En dan wil hij dat wij onze knieën bij ons verootmoedigen voor hem. En eenvoudig onze zonden beleiden. En ons daar ook van afkeren. Dat wij rein mogen leven door hem alleen. De vierde soort dieren, dat zijn de insecten in vers 20. Dan kun je lezen, alle gevleugelde insecten die op vier poten gaan, zijn voor u iets afschuwelijks. Toen dacht ik, hè? Ik ben opgevoed thuis best wel met de natuur. En ook met insecten, dus dan krijg je automatisch mee, een insect heeft 6 poten en geen 4. Zou dan de Bijbel niet kloppen, want hier staat 4 poten en insecten. En dan ga je verder lezen, vers 21, en dan staat er, maar deze mag u wel eten van alle gevleugelde insecten, die op 4 poten gaan, en let op, en die naast hun poten een stel springpoten hebben, om daarmee over de grond te springen. Dus we komen weer op 6 uit. Gods woord is perfect, heel erg nauwkeurig. Hij zegt geen 6 poten, 4 poten en 2 aparte poten, springpoten. En een springaan is ook een insect. En zo zijn er heel veel insecten die wel 6 poten hebben, maar dat ze maar lopen met 4 poten. Dat doet de springaan ook. Hij loopt met 4 poten, maar als hij wil springen, dan gebruikt hij zijn springpoten. En wat is het eigenschap van een springaan? De meeste springkanen, en hier kunt u 4 springkanensoorten zien, die ze mochten eten. Ik ga eerst voorlezen. Vers 22. Daarvan mag u de volgende eten. Elke soort veldsprinkaan, elke soort sabelsprinkaan, elke soort krekel en elke soort doornsprinkaan. Ik heb me laten inlezen of het klopt, dat weet ik niet, maar er wel 15.000 soorten sprinkanen zijn. Hier staan 4 soorten die ze mochten eten. En over het algemeen is een sprinkaan een plantaardig etend dier. Dus hij at ook geen bloed. Een rein dier. Er zit heel veel eiwit in. Dus een sprinkaan, ik heb het al eens 1 keer gegeten. Voor mij heb ik een keer gehad van onze zuster. Een springkaan gegeten, ja. Ik kan hem niet echt zeggen dat ik het nou geweldig lekker vind. Maar in ieder geval, Johannes de Doper, die at ook springkanen. En dat begrijp ik, want Gods woord gaf het opdracht aan de Israëlieten dat ze dit mochten eten. Dus een springkaan is ook niet ongezond, maar gezond. Er zit veel voeding in. Nou, dan gaan we niet verder lezen. In ieder geval dit gedeelte niet, dan krijg je helemaal vanaf vers 29 nog kruipende dieren die ze zelfs niet mochten aanraken. En als ze die aan zouden raken, dan moesten ze weer een heel ritueel van wassing plaatsvinden om gereinigd te worden. En dan helemaal aan het eind wil ik vanaf vers 44 weer gaan lezen. En dan wil ik eigenlijk met jullie doorgaan naar het Nieuwe Testament. Leviticus 11 vers 44, daar staat, want ik ben de Heer uw God. Dus al deze wetten van Leviticus hoofdstuk 11, die de volk Israël meekregen, zegt tegen God, tegen Mozes en Aaron, want ik ben de Heere uw God. U moet u heiligen en heilig zijn. Dus dit is het doel ook weer van hoofdstuk 11, het doel van die reine dieren. Wat was het doel van specifiek ook dit hoofdstuk? U moet u heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. Hey, Petrus, die de wetten kende, lezen in de Petrusbrief, die had citeert deze tekst. Wees dan heilig in heel uw levenswandel, want ik ben heilig. En hier zien we dat God dat ook zegt tegen Mozes en tegen Aaron, die dat door moesten geven aan het volk. Want ik ben heilig, u mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen. Want, waarom? Omdat hij God is, want ik ben de Heere, die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken. God mocht het tegen zijn volk zeggen. Hij is God. En zijn volk Israël had hij verlost uit Egypte. Ze moesten dankbaar zijn, want God had hun leven op het oog. Want ze waren verlost uit Egypte. Een beeld van de slavernij. Als wij Christus gaan leren kennen, we hebben onze vergeving van zonde ontvangen. We zijn verlost van de macht van de zonde. Is het ook in uw en mijn bedoeling dat Jezus Heer wordt en koning wordt van mijn hart. Dat ik doe wat Jezus van mij vraagt. En soms, ja misschien wel meer dan soms, dat het soms tegen ons verstand ingaat. Dat we soms dingen niet begrijpen. En toch vraagt God het van jou en mij. Ken je dat? Dat je innerlijk overtuigd bent, dit is de weg, bewandel die. Maar dat je het niet altijd kan uitleggen, precies of helemaal gedetailleerd kan vertellen uit de schrift, waarom je dat moet doen van de Heer. En daarmee zeg ik niet, we gaan buiten de schrift om moet gaan. Dan moeten we je zoeken in de schrift. Herkauw het woord, zijn we mee begonnen. Maar het is wel een belangrijk feit dat we soms tegen ons gevoel in iets moeten doen. Zelfverloochening is absoluut tegen jouw gevoel in, toch? Heeft Jezus gezegd. Als je mij wil volgen, verloochen jezelf en neem jouw kruis op. Maar dan gaat de kracht van God, de kracht van de Heilige Geest, die gaat daarin meekomen. Om niet ons eigen wil te doen, maar de wil van Hem die ons lief heeft. Dus Hij is de Heere, vers 45 nog een keer, die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken. Opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. Dit is de wet met betrekking tot de dieren, de vogels en alle levende wezens die in het water krioelen. En alle wezens die zich op aarde voortbewegen om onderscheid te maken tussen het onreine en het reine. Dat was weer het doel. En tussen de dieren die men eten en de dieren die men niet eten mag. Dus al deze wetten waren gegeven dat zijn volk heilig zou zijn. En Gods heerlijkheid zouden weer spiegelen. En het mooiste voorbeeld in de Bijbel vind ik in Daniël hoofdstuk 1. Zij kenden de wetten. En ze komen daar in het land Babel. En zij komen daar met Zadrach, Mesach en Abednego, met z'n vieren. En er wordt hen de opdracht gegeven dat zij moesten eten van de koning. En ze moesten verontreinigd vlees gaan eten, wat zij absoluut niet mochten eten. Onrein vlees. En dan zeggen zij, dat doen wij niet. Want ze kenden de wetten. Dus die wet had in hun gewerkt. En daar lieten zij de heerlijkheid van God weer spiegelen. Want wat gebeurt er? Zij gehoorzamen aan God, opdat het hen goed zou gaan. En zij zeggen tegen de koning, laat dit eten aan ons voorbij gaan. Geef ons alleen groente en water. En wat blijkt er na 10 dagen? Dat deze 4 godsmannen zagen er beter uit dan al die heidenen. Dat was het gevolg van rein voedsel. Je bent wat je eet. Doordat zij zich rein voedsel tot zich namen, kwam de heerlijkheid van God openbaar. En in de heidenvolken niet dat ze onrein voedsel aten. Maar er zit een veel diepere betekenis in. Want ik wil niemand van jullie onder de wet gaan brengen dat wij nu niet meer bijvoorbeeld varkensvlees zouden mogen eten. En ik hoop dat we dat gaan zien vanuit Gods woord. Dat neemt niet weg dat kosher eten nog steeds het gezondst blijft voor ons lichaam. Maar het is heel belangrijk om te weten, God wil absoluut niet meer dat wij onder een wet komen van voedselwetten, om daardoor gerechtvaardigd te worden voor God. Is onmogelijk. We worden gerechtvaardigd alleen door het dierbaar bloed van Jezus Christus. Die heeft elk persoon nodig. En natuurlijk kunnen wij lezen vanuit die wetten, principes leren, maar veel mensen gaan vandaag de dag, die worstelen zo erg als de Leviticus gaan lezen, dat ze onder de wet terechtkomen. Of weer de Sabbat moeten gaan houden. Nee, als we de Heer Jezus hebben aanvaard in ons persoonlijk leven, dan zijn wij de eeuwige Sabbatsrust binnengegaan. En dan is het de bedoeling, zoals het staat in Exodus 35, wat was de wet van de Sabbat? Dat was dat het volledig rust moest zijn. Er mocht niet gewerkt worden, maar er moest volledige rust zijn. Jezus zegt, als je onrustig bent, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, ik zal jou Sabbatsrust geven in het hart. En dan ga ik de eeuwige Sabbatsrust binnen, niet 1 dag per week in het nieuwe verbond, maar 7 dagen per week. Dus als je beleidt opnieuw geboren te zijn, kan het nooit zo bestaan in het nieuwe verbond dat je hier de deur uit gaat en dat je een ander leven leeft dan hier binnen. 7 dagen per week leef ik in volledige rust, want God wil niet dat wij zelf iets voortbrengen. Wat betekent dit? Er mocht volledig geen werk zijn. In die heerlijke sabbatsrust van Jezus, waar wij zijn binnengegaan, is niet meer dat ik mijn broeder moet liefhebben omdat de wet het zegt. Dus ja, als ik nou net toevallig die broeder niet zou... Ja, natuurlijk klikt het niet zo. Daar heb je natuurlijk nooit geen last van. En dan moet je in een wet... Ik moet hem liefhebben omdat Gods woord het zegt. Dat je in een kramp komt van ik moet hem liefhebben. Nee, de Heer wil helemaal niet dat jij werkt. Stop met zelf werken. Moet ik er niks doen? Jawel. Het van Jezus verwachten. Dat Jezus mij helpt, zoals Corrie ten Boom. Zelfs haar grootste, naar de mens gesproken aartsvijand, die haar zus had vermoord. Dat zegt, Heer, ik kan het niet. En ze hield haar, en ze, in het geloof zag ze omhoog, Heer Jezus. U alleen kan uw liefde door mij heen doen stromen. En ze zag omhoog. Wat deed God? Ze ervoer een stroom door haar heen. En ze kon de moordenaar van haar zus vergeven. Dat is wat Jezus doet. Als ik de eeuwige sabbatsrust ben binnengegaan in Hebreeën 4, dan wil de Heer ons leren dat wij zelf niet hoeven te werken. Dat je tong op de grond ligt. Van ik moet het omdat God het zegt. Maar hij wil een relatie. Hij wil dat je rijmt. Hij wil dat je in zijn nabijheid komt. En in zijn nabijheid, dan ga je zijn stem verstaan. En gaat jou, en je gaat hem eten. Wat doet dat eten, het reine voedsel? Gaat mij rein maken van binnenuit. En dan gaat hij het in mij en door u heen doen. Dat is rust. Volledige rust. Want de tweede wet voor de Sabbat was, dat er geen enkel vuur mocht aangestoken worden. Wat hebben we gelezen in Leviticus hoofdstuk 10? Ze kwamen met eigen vuur. Eigen kracht, we moeten het zelf doen. Maar geen vuur wat uit van het brandofferaltaar afkwam. Geen vuur wat heen wijst wat Christus heeft gedaan voor u en mij. Het is Gods geest die ons alleen in vuur en vlam kan zetten. Daar mogen we ons naar uitstrekken. Hij moet het door ons heen doen. Wij moeten verlost worden van eigen kracht. En dat is zo moeilijk om niet meer te werken. En daarom zegt Hebreeën 4 toch, beijver u om in te gaan. In die sabbatsrust. We moeten ons beijveren en toch niet beijveren. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar als je het geestelijk mag gaan verstaan wie Jezus is, dan moet ik steeds leren me te beijveren dat ik niks meer ben, maar dat Hij alles in mij moet worden. En dat is een strijd. Want als ik nog ergens iets denk te zijn, dan is Hij niet alles meer. Het gaat om Christus alleen. En dat is Gods verlangen. Wij zijn slechts kanalen. Pardon. Wij zijn slechts kanalen. En Hij wil ons gebruiken, u en mij. Jong en oud, als je de Heer Jezus mag kennen, of nog niet, voor het eerst. God verlangt voor ons allemaal in het nieuwe verbond een relatie met Hem. En dat kunnen we eens heerlijk zien in het Nieuwe Testament, Handelingen hoofdstuk 10. Handelingen hoofdstuk 10. Daar staat boven de hoofdman Cornelius. En het wordt straks wel duidelijk in dit hoofdstuk waarom we naar dit hoofdstuk zijn gegaan. Vers 1. En er was een man in Caesarea, van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over 100, van de afdeling die de Italiaanse genoemd werd. Een vrome man die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad. We gaan zo verder, maar weet je wat mij trof in dit gedeelte? Deze man was nog niet wederom geboren. Een heiden. Hij had nog niet de Heilige Geest ontvangen. En vandaag de dag hoor ik steeds vaker dat we zeggen ze van, ja, we moeten onze kinderen opvoeden. En ze kunnen niet gehoorzamen, ze kunnen God niet vrezen, want ze zijn nog niet wederom geboren. En in mij persoonlijk trof het dit vers. Dat hier staat een God, een vroom man. Niet wedergeboren, moet je over nadenken. Die met heel zijn huis God vreesde. Veel liefde gaf aan het volk gaf. Dus het was zichtbaar dat deze man God vreesde zonder dat hij wederom geboren was. Hij had de Heilige Geest nog niet ontvangen. Met heel zijn huis. Hij had een hartsgesteldheid omdat hij God wilde kennen. Hij had iets geproefd waarschijnlijk van de God van Israël. Die hij wilde hij kennen, die wilde hij dienen. Hij diende God met veel liefdegaven. En hij bad voortdurend tot God. Dat vond ik treffend. Vers 3. Hij zag in een visioen duidelijk ongeveer op het 9e uur van de dag. Ook zo bijzonder, deze man. Het 9e uur is de tijd dat Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. Hij besefte dat waarschijnlijk zelf niet. Maar dat het de tijd was. Als ik zou kunnen zeggen, hij bad op grond al. Terwijl ik niet eens wist dat Christus stierf aan het kruis ook voor hemzelf. Voor deze Cornelius. Het 9e uur stierf Jezus aan het kruis. Dat er een engel van God bij hem binnenkwam. Die tegen hem zei, Cornelius. Een engel kwam daar. Vers 4. En hij hield de ogen op hem gericht en werd zeer bevreesd. En hij zei, wat is er hier? En de engel zei tegen hem, uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. Zie je dat God het hart aankijkt? Iemand die niet weet om geboren is. En toch moet hem nog, dat gaan we straks lezen, Christus hem verkondigd worden. Zo mooi. De gebeden waren opgestegen naar God. God had zijn gebed gehoord en hij stuurt een engel. En dan gaat die engel spreken, vers 5. Stuur nu mannen naar Joppe en ontbied Simeon, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast bij een zekere Simon, een leerlooier, die zijn huis bij de zee heeft. Hij zal u zeggen wat u moet doen. Kun je zo snel overheen lezen? Waarom ging die engel het evangelie niet vertellen aan Cornelius? Deze engel die gaat vertellen wat Cornelius moet doen. Naar een godsman toe moet gaan. Hier zien we dat hij niet het evangelie vertelt, maar hij gaat hem naar een man toe brengen waar hij naartoe moet gaan luisteren. Dus hier zien we ook heel duidelijk, de engelen kunnen eigenlijk, die kunnen niet getuigen wat het betekent om verlost te zijn en de boodschap van genade te verkondigen. Daarvoor moest deze Cornelius naar een Petrus toe, die wederom geboren was. Die wist wat het betekende van oud naar nieuw. En God gebruikt engelen, wil hij gebruiken. Gedienstige geesten voor zijn kinderen, maar hij wil u en mijn mond gebruiken om mensen het evangelie te verkondigen. Hij gebruikt geen engelen. Hier precies hetzelfde. Die engel wordt gebruikt, maar die engel had makkelijk het evangelie kunnen vertellen, maar God laat het hem niet toe. Want die engel weet innerlijk niet wat het betekent om opnieuw geboren te worden. Maar juist sluit het ook aan bij, ook als wij anderen tegen anderen vertellen hoe het zou moeten, dan wil de Heer ook dat we het zelf leven. Dat leren leven samen opgaat. Vers 7. En toen de engel die tot Cornelius sprak weggegaan was, riep hij 2 van zijn huisslaven en een vrome soldaat uit hen die steeds bij hem waren. En toen hij hun alles verteld had, stuurde hij hen naar Joppe. En de volgende dag, terwijl ze op reis waren en de stad naderden, klom Petrus op het dak om te bidden. Ongeveer op het 6e uur. En hij kreeg honger en wilde iets nuttiger. Het is ook weer zo typerend dat, ik weet ook nog in mijn eigen leven aan gedacht dat we gingen bidden met elkaar. Maar let er zo vaak als je gaat bidden dat je afgeleid kan worden. Dat in één keer je maag begint te knorren dat je zin in eten hebt, ken je dat? Je gaat tijd hebben met de Heere God en er komt afleiding. En dan denk je, ja, we moeten ook eten. En dat moet ook. En dan zeg ik niet dat het verkeerd is, want ook Petrus kreeg honger. En natuurlijke dingen in ons leven kunnen ons afhouden van gebed. Maar groot wonder is hier dat God het natuurlijke ook wilt gebruiken. Hij gaat het inzetten. Lees maar verder. Vers 10, en hij kreeg honger en wilde iets nuttiger, en terwijl zij het eten bereidden, raakte hij Petrus in geestvervoering. En hij zag de hemel geopend en een voorwerp naar zich toe komen dat leek op een groot linnen laken, dat aan de 4 hoeken vastgebonden was en neergelaten werd op de aarde, waarin zich al de 4-voetige dieren van de aarde bevonden, de wilde en de kruipende dieren en de vogels in de lucht, onreine dieren. Hij zag reine dieren en onreine dieren in een laken naar beneden komen. Als in een visioen. En er kwam een stem tot hem en die zei, sta op Petrus, slacht en eet. Dat was niet letterlijk, want het waren niet letterlijk dieren. Ja? Moet je over nadenken. Dus wat bedoelt God? Gaat God hem dat duidelijk maken? Petrus krijgt te horen, hij komt een laken uit de hemel, een beeld ziet hij. En er zijn reine en onreine dieren en er staat slacht en eet. Maar dat waren geen echte dieren, dus hij kon niet letterlijk slachten en eten. Maar Petrus zei, die gaat op reageren, vers 14. Beslist niet, heren, want ik heb nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. Zie dat? Petrus, een Jood, hield zich aan de spijswetten. En nou gaat God iets aan hem vragen, waar God zelf door de wet bij Mozes hem had geleerd dat hij dat niet mocht doen. Tegenstrijden. Kan je je voorstellen hoe Petrus zich gevoeld zou moeten hebben? Maar zij heeft nooit iets gegeten wat onheilig of onrein is. Vers 15. En er kwam opnieuw voor de tweede keer een stem tot hem. Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Voor de tweede keer. Over herkauwen gesproken. Petrus snapte het niet gelijk. Hij moest meerdere keren iets horen van de Heer. Meerdere keren over nadenken. Om het te begrijpen wat Gods bedoeling was. En vers 16. En dit gebeurde tot 3 maal toe. En het voorwerp werd weer opgenomen in de hemel. Zowel rein als onrein. En ik had gisteravond ook in één keer de gedachte van, we hebben het vandaag niet over de opname, maar uiteindelijk rein en onrein ging de hemel in. Het beeld van de gemeente. Gewassen in Jezus bloed, we waren onrein, maar gewassen in Jezus bloed. Dat wij samen met zijn volk, Jood en Heiden, mogen weten, gekocht en betaald door zijn dierbaar bloed. Want het ging beide de hemel in. Zowel het reine dier als de onreine dieren. Het werd teruggetrokken de hemel in. Vers 17. Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had kon betekenen. Dus Petrus twijfelde nog na 3 keer. Zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren. Bij de poort. Nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de geest tegen hem, zie, 3 mannen zoeken u. Sta daarom op, ga naar beneden en reis met hem mee. Twijfel niet. Zie je wat de geest doet? Die neemt de twijfel weg. Het is ook voor ons hart van belang. Als jij weet dat God met jou spreekt, Gods geest wil jou ook door zijn woorden, door zijn geest, de twijfel wegnemen. Gods geest is niet waar dat je niet weet. Gods geest is juist die ons wilt helpen, ons inschakelen. Dat we het mogen begrijpen. Dat we het mogen gaan verstaan. Ook hier bij Petrus. Als mens twijfelde die. Maar God was hem genadig. God ging hem klaarmaken door zijn eigen geest. Want ik heb hem gestuurd. Hier spreekt de Heer God tegen Petrus. Want ik heb hem gestuurd. De Heilige Geest neemt dus de twijfel weg. 21. En Petrus ging naar beneden naar de mannen die door Cornelius naar hem toegestuurd waren. En zeiden, zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? Dus Cornelius begreep nog steeds niet wat dat laken had betekend. Wat het letterlijk zou gaan betekenen. Vers 22. En zij zeiden Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden, om van uw woorden van zaligheid te horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen en enige van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. Cornelius was voorbereid door Gods geest, door die engel. Hij was voorbereid. Hij had heel zijn familie bijeengeroepen. Hier zie ik ook naar uit. Dat al onze families gered mogen worden. Want God wil vandaag nog steeds mensen redden. Geef niet op. Zoek de Heer, want hij leeft nog steeds. Tot in alle eeuwigheid. Hij is dezelfde ook vandaag. En het gebeurde toen Petrus, vers 25, naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoet kwam. En aan zijn voeten viel en hem aanbad. Cornelius kende Jezus niet. Hij was niet wederom geboren. Maar hij had wel iets te horen gekregen. Hij was voorbereid. Door die engel. En door de Heilige Geest. En hier gaat hij, Petrus, gaat hij aanbidden. En dat vind ik zo mooi van iemand die wederom geboren is. Vers 26. Maar Petrus richtte hem op. En zeide, sta op. Ik ben zelf ook maar een mens. Je moet mij niet aanbidden. Je moet God aanbidden. Dit zit zo diep ook in ons. Als we ergens eer voor krijgen. Dat we onszelf de eer naar ons toetrekken. Gaat God nooit toestaan. Petrus is hier in ons, voor ons allemaal een voorbeeld. Hij wil geen eer, maar hij verwijst rechtstreeks naar boven. God alle eer. Dat geldt ook voor ons, dat wij hem voortdurend in ons leven de eer mogen geven die hem toekomt. Dat we hem inderdaad, zoals het naar voren kwam in de getuigenissen, dat we hem lof prijzen zolang we nog hier op aarde zijn. Vers 27, en terwijl hij met hen sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zeide tegen hen, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. God heeft hem die dingen laten zien. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden. Dus nog steeds begreep hij niet alles hoe het nou precies zat. Hij wist in ieder geval dat hij daar moest zijn. En toch vraagt hij aan Cornelius. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden. En dan zegt Cornelius. En Cornelius zei in vers 30. 4 dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast. En op het 9e uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij. En die zei, Cornelius, uw gebed is verhoord. En uw liefdegaven zijn bij God in gedachten is gekomen. Stuur dan Simon halen, die ook Petrus genoemd wordt. Deze is de gast in het huis van Simon, de leerlooier bij de zee. Als hij hier gekomen is, zal hij tot u spreken. Dus heb ik ogenblikkelijk mensen naar u toegestuurd. En u hebt er goed aan gedaan dat u hier gekomen bent. Wij zijn dan nu allen hier aanwezig in de tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God bevolen is. En Petrus opende zijn mond en zei, ik zie nu in waarheid. Hier gaat Petrus zijn ogen open. Die was al wederom geboren, maar het moest hem duidelijk gemaakt worden. Hij moest klaargemaakt ervoor worden. En Petrus opende zijn mond, vers 34, en zeide, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. Zowel rein als onrein. Jood als heiden. Maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. En welgevallig moest ik weer denken aan het brandofferaltaar. De zonde gingen over op het lam bij het zondoffer, of bij het schuldoffer. De zonde van de Jood die gezondigd had, ging over op het lam. En bij het brandoffer, als hij dat bracht, om welgevallig voor God te worden, wat gebeurde er toen? Er ging de volmaaktheid van het lam over op de offeraar. Hij heeft mijn zonde betaald, Heer Jezus, volkomen vergeven, en tegelijkertijd ontvang ik in hem daar de volmaaktheid van Jezus over ons heen. Zijn gerechtigheid, zijn kleed van gerechtigheid. En daarom mag ik nu welgevallig leven voor God. Maar het vraagt wel van ons om welgevallig te leven, hem te vrezen en gerechtigheid te doen. Gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Dan zullen wij welgevallig zijn voor de Heer. Petrus zag dat de wetten van rein en onrein, van die dieren die in het laken naar beneden kwamen, dat daar een diepere betekenis in zat. Van God gaat ver boven alles uit. Dat God ook de heidenen wilde redden. De onreinen, die mochten nu ook komen dichtbij tot de Heer Jezus Christus. En dan gaat hij hun het evangelie vertellen. Dit is het woord dat hij gezonden heeft, zegt Petrus in vers 36. Tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is Heer van allen, Jood en heiden. Wat mogen wij vandaag de dag verkondigen? Jezus is vrede die verlangt naar uw ziel. Als hier iemand in ons midden is die Jezus niet kent als zijn redder, als zijn zaligmaker, Petrus zou ook vandaag dit verkondigd hebben. Vrede verkondigde hij door Jezus Christus. Deze is Heer, niet van een apart uitverkoren volk, Israël, maar voor alle volken van de hele aarde is Jezus de verlosser. En ieder heeft hem nodig. Het komt op een hartskeus aan. Want van nature zijn wij onrein. En willen we de zonde doen. Daarom moet een mens opnieuw geboren worden. Hoe wordt hij opnieuw geboren? Door Christus te aanvaarden als degene die stierf voor zijn zonde. En als we Jezus aanvaarden als een verlosser en zaligmaker, is het God die beloofd heeft dat hij ons opnieuw geboren doet worden. Door zijn woord en door zijn geest. Maar hij vraagt wel ons volledig aan hem toe te wijden. Door Jezus te aanvaarden. En zelfs deze godvrezende Cornelius moest die bad die de Heer zocht, moest Christus verkondigd worden. Dat hij de Christus kon aanvaarden in zijn leven. En gered kon worden. Wederom geboren kon worden. Dat is zo prachtig. En Petrus gaat hier nou met vrijmoedigheid. Moet je indenken, deze man. Cornelius moest niet alleen bekeerd worden, maar Petrus ook. Zelfs na wedergeboorte. Dat hij heel die wetten, waar hij jarenlang mee grootgebracht was, moest in één keer loslaten. Ken je dat? Jarenlang opgevoed in traditie. Misschien. En nou in één keer zegt de Heer, volg mij. Hoe is in ons leven? Wie dienen wij? Traditie of het leven? Christus Jezus. Hij wil niet dat wij een soort gezellig hier samenkomen. En natuurlijk is het allemaal goed. Maar hij wil dat we het leven kennen. Hij wil dat we 7 dagen per week leven onafgebroken met hem door de Heilige Geest. En dan mogen we in groeien, dat begrijp ik ook. Begrijp me niet verkeerd. We mogen elkaar daarin helpen. Maar niet dat we hier samenkomen vervuld worden of mogen worden. En dat we daar weer weggaan en we leven ons eigen leven. Hij wil ons alle bruikbaar maken in zijn koninkrijk. En dat kan nooit buiten Jezus alleen om. Want Jezus hebben wij nodig. En dan gaat hij verder, vers 37. U weet wat er gebeurd is in heel Judea. Wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest. En met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas. Want God was met hem. Hij genas allen die met de duivel overweldigd waren. En ieder die tot Jezus komt, dan moet ik wel komen. Op de uitnodiging komen. Die wil Jezus, hij wil jou en mij verlossen. Van elke vijand die ons tegenhoudt om in de vrijheid te staan van de kinderen van God. Jezus heeft de Satans werk verbroken aan het kruis van Golgotha. En hij wil vandaag door het evangelie en ook door u en mij heen naar anderen toe het werk van Satan afbreken. En dat wij in de vrijheid komen te staan. Dat we niet zelf iets doen, niet werken, de Sabbat. Maar dat hij het door ons heen doet. Om anderen te helpen om te komen tot Jezus. Anderen te helpen om los te maken van gebondenheden. Zoals ook Lazarus die gebonden was met doeken. Jezus alleen gaf hem leven. Maar zijn vrienden moesten zijn doeken losdoen, ombinden. Zo zijn we aan elkaar gegeven. Als ze misschien opnieuw in een leugen zijn getrapt. Pieter zei pas nog in donderdagavond. Als het woord van God niet gelooft, maar wel de leugen. Als je het woord van God gelooft, gaat het zijn kracht doen. Maar als je de leugen gelooft, zegt Pieter afgelopen donderdag, dan doet het ook zijn kracht. Tegenovergestelde. Dus als wij ergens in ons leven een leugen geloven, doet dat zijn verwoestend werk in u en mij. En daarom roept de Heer ons in het licht te komen. Tot Jezus te komen. En dat die al die duisternis ontmaskerd wordt. Om ons in vrijheid te zetten. Tot glorie van zijn naam. Want hij wil dat wij Christus weerspiegelen. Niet de zonde. Zijn heerlijkheid wordt openbaar komen in ons. Dus wat eten wij? Je bent wat je eet. Als wij het woord van God niet eten, dan zijn er andere dingen die hier binnenkomen. De dingen van de wereld die ons verontreinigen. Dan mogen we oppassen, elkaar in aanmoedigen. Lees het woord. Vers 39. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Zij hebben hem gedood door hem aan een hout te hangen. Deze heeft God opgewekt en de derde dag. En heeft hem gegeven dat hij zou verschijnen. Niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren. Aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben. Nadat hij uit de doden opgestaan was. En hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen. 2 dingen, dus prediken en getuigen. Dat hij degene is die door God aangesteld is. Jezus is door God aangesteld tot een rechter over de levenden en de doden. Het is zeer belangrijk. Als wij eenmaal sterven, komen wij voor de rechter van hemel en aarde. Voor de Heer Jezus zelf. Of we het nou willen of niet willen, geloven of niet geloven, leuk vinden of niet leuk vinden. We zullen alle daarvoor komen te staan. En daarom moest juist Petrus een blijde boodschap gaan brengen aan Cornelius. Dat Jezus degene is die de rechter is van het gans heelal. Over elk mens. En hij mocht de blijde boodschap gaan verkondigen aan Cornelius. Cornelius, dat is ook redding voor jou. God had me dat heerlijke beeld laten zien. Van reine en onreine dieren. En hij had gevraagd om daarvan te eten. Toen begreep Petrus het nog niet. Eten, hoe bedoelt u eten? Maar dat eten sloeg niet letterlijk op eten. Dat sloeg op die heidenen die tot geloof mochten gaan komen. Die mochten gaan eten van Jezus. Het brood des levens. Dat is een nieuwe spijswet die wij hebben gekregen in het nieuwe verbond. Dat wij nu Jezus mogen eten, wat ons leven geeft. Dat is geweldig. En dan gebeurt er nog het laatste stukje. Zo prachtig. Dus hem aangesteld als de rechter over de levenden en de doden, vers 43. Van hem getuigen al de profeten. Dat ieder die in hem gelooft, niet die de spijswetten houdt van het Oude Testament. Heel duidelijk. Absoluut niet dat wij niet iets zouden mogen eten wat in de Bijbel, in het Oude Testament, onrein zou zijn. Want wij worden niet gerechtvaardigd door de spijswetten, worden gerechtvaardigd door het geloof alleen. Maar dat neemt niet weg, als wij kosher eten, dat het wel gezonder is voor jouw lichaam. Dat blijft gewoon bestaan. Maar dat heeft niets te maken met mijn eeuwigheidsheil. Hoe je dat ook zegt. En ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door zijn naam. Wat een boodschap voor Cornelius. En ieder die in hem gelooft, Jood en Heiden. Dit was de boodschap. Zo prachtig dat hij dit mocht brengen. Dus als je niet weet wat je moet vertellen, je buren of weet ik voor wie, lees dit stuk nog eens een paar keer over. Overdenk het. Wat Petrus verkondigde. Welk evangelie hij verkondigde. En terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Als het woord niet meer open gaat, dan denk je wel eens, hoe zou de Heilige Geest nog in ons midden komen? De Heilige Geest neemt dit uit het woord om het ons te verkondigen. Hier was het woord open, Petrus was aan het spreken. En de Heilige Geest viel op hen allen, op alle heidenen, die het woord hoorden. En die gelovigen die van de besnijdenis waren. Zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf. Dat de gave, de persoon van de drie eenheid van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Zo schitterend mooi dat zij zagen, ze waren eigenlijk buiten zinnen. Dat ze zagen aan deze heidense mensen dat ze dezelfde geest ontvingen die beloofd was aan het ganse volk Israël. Wat straks nog in ten volle in vervulling gaat. He, want we weten, gans Israël zal zalig worden. Maar wij hebben nu in het nieuwe verbond al reeds deel aan de belofte van het nieuwe verbond. Vandaag de dag geldt het ook voor een ieder die in hem gelooft. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen. Ze spraken dus in tongen. En God groot maken is ook heel belangrijk. Als je in tongen wil spreken, want zo vaak is er ook discussies over. Als je in tongen spreekt, ik heb al zo vaak gezien dat mensen zichzelf bedoelen. Kijk, je moet in tongen spreken, dit en dat. De Bijbel spreekt over tongentaal, maar niet iedereen heeft dezelfde gaven. Maar wat moeten we ten alle tijde doen met elke gave die wij ontvangen van de Heer? Wat deden zij? Ze maakten de God mee groot en geen mensen. Het gaat om God, het gaat om Christus. Het gaat om de Jezus als onze verlosser. En dan komt daar het woord. Toen antwoordde Petrus. Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval, dat is een bevel, was een opdracht, dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hem te blijven. Dat was een heerlijke tegenwoordigheid van de Heer daar in het midden. Maar dat geldt ook voor ons allemaal. Gods woord beveelt ons, Petrus zelf beveelt dat we gedoopt moesten worden, zelfs als we de Heilige Geest hadden ontvangen. De Bijbelse lijn is, bekeert u, laat u dopen en u zult de Heilige Geest ontvangen. Maar we zien hier een uitzondering, omdat het nog moest gaan gebeuren. Petrus moest overtuigd worden, ze hebben zelf de Geest ontvangen als wij. Daarom is hier een uitzondering gemaakt. Hier zien we dat, dat je de Heilige Geest kan ontvangen voordat je gedoopt bent. Dus ik ga ook geen discussies maken over broeders en zusters die de Heilige Geest al lang hebben, maar nog niet gedoopt zijn. Maar Gods woord zegt helder, dat als wij niet gedoopt zijn, dan doen wij niet gerechtigheid. Willen wij werkelijk een welgevallig zijn voor de Heere God, vers 35, ieder volk over de hele aarde, maakt niet uit. Ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet hem welgevallig. Nou, en als Petrus dan zegt op bevel van God dat ze gedoopt zouden worden, dan moet daar een geweldig feest geweest zijn. En ik geloof ook, en ik heb meerdere malen van die feesten gezien, als mensen onder water gaan, hun oude leven begraven in de doop, dat we daar getuigenis geven aan de hemelse gewesten om Christus na te volgen. En ik verlang met heel mijn hart, zoals Cornelius voorbereid werd door de Heilige Geest, zoals Petrus voorbereid werd met de Heilige Geest, zo mogen wij ook zondag samenkomen. Daar is de Heer in het midden. Maar het gaat om de glorie van de Heer Jezus Christus. Van de spijswetten mogen wij leren. Maar wat je eet, je bent wat je eet. Niet meer onder een wet van het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament, waar Gods Geest in jou en mij wil werken en zijn Zoon wil openbaren, om daarvan te eten. Dat geeft vrede, dat geeft vreugde, dat geeft liefde, ook onderling. En het is mijn gebed en ons verlangen dat we met elkaar meer en meer ook in Hem daarin mogen groeien. Tot glorie van zijn naam. Amen. Laten we danken. Heere God, trouwe Vader, dank u wel. Heere, voor de eenvoud van uw woord. En dank u wel dat u verlangt, Heer, dat wij uw woord gehoorzaam zijn. En Heer, ik wil opnieuw Ja, Heer, op ter u zeggen, Heer Jezus, wij willen u volgen. En Heer, het kan soms zo worstelen in ons binnenste zijn. Dat wij misschien andere wegen willen gaan dan die u eigenlijk voorschrijft in uw woord. Maar Heer, dan wil ik u bidden, maak ons hart gewillig van mij en dat van mijn broeders en mijn zusters. Dat u ons breekt, Heer, opdat uw geest meer door ons heen kan stromen. Tot glorie van uw naam. Heer, Petrus moest ook bekeerd worden. Hij moest tegen alles in u gehoorzaam zijn. Het was voor hem zo'n apart iets moet het geweest zijn. Dat hij dat in één keer zag, dat beeld. Maar dat hij begreep, het gaat om mensen. God verlangt dat wij van binnenuit werkelijk veranderd worden. En de heerlijkheid van Jezus zichtbaar zal worden in ieder van ons leven. Vader, ik wil u zegen bidden over een ieder die er is, over jong en oud. Geef ons ook straks, Heer, een gezegende tijd met elkaar. Dat we bovenal, Heer, uw stem mogen verstaan. En elkaar ook mogen helpen. Heer, om meer en meer u te weerspiegelen. Zegen zo'n ieder, Heer, dat bid ik u zo. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Hem zij alle eer. Amen.